Goedemorgen, gemeente.
Heb ik geluid?
Ja. Wij gaan inderdaad met elkaar lezen vanmorgen uit de Filippenzenbrief. Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 27. En wij lezen dan door tot en met hoofdstuk 2, vers 11. Filippenzen 1, vers 27 tot 2, vers 11. Ik hoop dat u allemaal een bijbeltje bij u heeft. Zo niet, dan zullen er ongetwijfeld nog wel voorraad zijn hier in deze gemeente. En anders kijkt u bij uw buurman of buurvrouw. U heeft er veel meer aan als u met ons meeleest, omdat u dan ook begrijpt waar het vanmorgen over gaat. Filippenzen 1 vanaf vers 27. Daar lezen wij het woord van God aldus. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, vrienden, gasten. In ons land is sinds 2007 de wet inburgering van kracht. Voor zover u het nog niet wist, maar dat is echt zo. En in deze wet staat dat de buitenlanders die in ons land willen blijven wonen, de Nederlandse taal, de cultuur en de gewoonten zich eigen moeten maken. En na het volgen van een cursus en het behalen van een diploma, dan krijgen deze buitenlanders, zoals dat heet, hun status. Ze mogen zich dan een volwaardig burger noemen van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit proces wordt inburgeren genoemd. Het doel van dit inburgeringsproces is dat elke inwoner van dit land elkaar beter gaat begrijpen en daardoor beter met elkaar kan omgaan. Op die manier, zo is de gedachte, wordt de samenhorigheid en de eenheid in ons land bevorderd. En dat is een goed doel, denk ik. Nou, ook in ons schriftgedeelte gaat het vanmorgen om een inburgeringsproces. Niet om een goed burger te worden van het Koninkrijk der Nederlanden, maar om een goede burger te worden van het Koninkrijk der Hemelen. Wat er voor nodig is om als volwaardige hemelburgers elkaar beter te leren begrijpen en daardoor beter met elkaar om te leren gaan, opdat de eensgezindheid en de saamhorigheid in de gemeente zal worden bevorderd. En Paulus schrijft daarover in zijn brief aan de gemeente te Filippi. En hij doet dat vanuit Rome, waar hij gevangen zit vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus. En tussen de gemeente van Filippi en de apostel is een band van vriendschap gegroeid. Een band van warme vriendschap, mag je wel zeggen. En in zijn brief aan de Filippenzen spoort de apostel Paulus de gemeente dan ook aan om staande te blijven onder de druk van haar heidense omgeving. Hij wil de gemeente een hart om de riem steken. Hij wil dat de gemeente zich niet van de wijs laat brengen door dwaalleer, en dat zij de liefde en de eenheid in Christus zal bewaren en waar nodig ook zal versterken. En daartoe geeft Paulus de gemeente van Filippi allerlei instructies. En dat lezen we om te beginnen in vers 27. Daar staat: alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. Dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Nou, voor degenen die de MBG-vertaling onder u hebben, dan lezen we daar dat er staat: alleen gedraagt u, dus niet wandel, maar gedraagt u waardig het evangelie van Christus. En het Griekse woord wat daar voor gedragen of voor wandelen staat, dat betekent zoiets als je gedragen als een goed burger, met alle rechten en plichten. Paulus roept de Filippenzen dus op om te leven overeenkomstig het evangelie van Christus. Een leven, een dagelijks leven, dat past bij het koninkrijk der hemelen. Dat past als burger van het koninkrijk der hemelen. Zo zie je, een Freudiaanse bespreking. De gemeente van Filippi, bedoelt Paulus, die zal deze beeldspraak heel goed hebben begrepen. Want Filippi was immers een vooraanstaande, een belangrijke stad in de Romeinse provincie Macedonië. De stad was vernoemd naar Filippus II, de vader van de ons wel bekende Alexander de Grote. En in deze stad, daar woonden voor een groot deel soldaten die waren gepensioneerd uit de Romeinse legioenen. En mede daarom had Filippi een bijzondere status. De stad had zelfbestuur naar Romeins recht, was vrijgesteld van belastingbetaling. En de inwoners hadden dezelfde burgerrechten als de inwoners van Rome. En het is ook geen wonder dat de stad zich beroemde op haar exclusieve positie. Haar inwoners konden zich op beroemen dat zij dezelfde burgerrechten hadden als de inwoners van Rome. Voor hen was Filippi gelijk aan Rome in miniatuurvorm. Nu, zoals de burgers van Filippi leefden overeenkomstig hun hoge Romeinse status, zo roept Paulus nu de gemeente van Filippi op om te leven overeenkomstig haar hoge positie, haar hoge status in Christus. Door Gods genade waren zij burgers geworden van het koninkrijk der hemelen. Van een hemelse kolonie. Met hemelse wetten. En met hemelse voorrechten. Paulus schrijft daarom in hoofdstuk 3, vers 20 van de Filippense brief: ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Paulus roept de gemeente van Filippi op om te leven overeenkomstig haar hoge positie in Christus. Die Filippenzen worden aangespoord om het evangelie van Jezus Christus uit te leven. Handen en voeten te geven in het dagelijks leven. Ze hebben de opdracht om zich te onderscheiden van de heidense burgers in Filippi. Om te leven als goede burgers van het koninkrijk der hemelen. Om een leven te laten zien waar het christelijk geloof van afspat, zou je kunnen zeggen. En dat alles met het doel dat de ongelovige heidense burgers van Filippi zullen gaan zien en begrijpen wat het christelijk geloof en het christelijk leven wat daarbij hoort inhoudt. Nou, ik denk dat de parallel duidelijk is. Ook wij hebben diezelfde opdracht gekregen. Om te leven overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus. Om een levenshouding te laten zien die past bij de waardigheid van het evangelie. Als wij zeggen en belijden dat wij in het evangelie van Christus geloven, en we leven nog zoals de meeste mensen in deze wereld leven, dan werpen we een smet op het evangelie. Dan mogen we ons geen volwaardige burgers van het Koninkrijk der Hemelen noemen. Ik weet wel, familie, vrienden, kennissen, buren, mensen bij uw werk of op school, ze zitten niet zo te wachten op onze uitleg van het evangelie. Maar wat ik wel weet en wat ik ook stellig van overtuigd ben, dat ze wel gevoelig blijven voor een demonstratie van het evangelie van Christus. We hebben niet altijd de gelegenheid om ons christelijk geloof uit te leggen aan ze, maar we hebben wel elke dag de gelegenheid om ons christelijk geloof uit te leven, te laten zien, handen en voeten te geven. Geen theorie dus, maar praktijk. Geen woorden, maar daden, zoals ze in Rotterdam, waar ik geboren ben, zeggen. Geen woorden, maar daden. Hoe leef je dan het christelijk geloof uit? Hoe geef je daaraan een gezicht? Hoe geef je dat handen en voeten in ons dagelijks leven? Nou, zegt Paulus in vers 27b. In eerste plaats, doordat u vaststaat in één geest. En samen eensgezind, en de MBG heeft hier één van ziel, strijdt door het geloof in het evangelie. En opnieuw spreekt de apostel hier de taal van soldaten. De taal die men in Filippi gewend was, waar immers die gepensioneerde soldaten woonachtig waren. Hij zegt tegen de Filippenzen, blijf trouw op je post als trouwe soldaten. Ook als je onder vuur komt te liggen van je heidense stadsgenoot. Vorm een gesloten front voor het geloof in het evangelie van Jezus Christus. Wees één team met dezelfde spirit, met dezelfde geest. Sta schouder aan schouder. Samen staan jullie sterk. Samen kun je weerstand bieden aan die heidense buitenwacht. Eendracht maakt immers macht. Eenheid is daarom een absolute voorwaarde om standvastig te kunnen zijn. En daarom is het belangrijk dat de gemeente en ook onze gemeente wordt beheerst door één en dezelfde geloofsovertuiging. En daarmee één en hetzelfde doel nastreeft, namelijk de persoon en het werk van Jezus Christus. Eén gemeenschappelijk belang bindt ons samen. En dat is het evangelie van Jezus Christus. Maar hoe vaak ontbreekt het ons aan die eensgezindheid? Aan die eenheid van ziel? Ja, we zijn overtuigd van de waarheid, zeggen we. En we belijden dat ook. Maar vaak missen we de echte bezieling om dat evangelie van Jezus Christus gestalte te geven, vorm te geven, uit te leven. Voor de gemeente in Filippi was eensgezindheid, eenheid van ziel, een must. Want de heidense inwoners van die stad, die hadden een mensgrote afkeer van iedereen die niet trouw was aan de Romeinse keizer en die zich niet voegde naar de Romeinse levensstijl. En dus hadden zij ook een afkeer aan christenen die daar niet aan meededen. En niet voor niets noemt Paulus de heidense burgers van Filippi in hoofdstuk 2 vers 15 een ontaard en verkeerd geslacht. Maar de christelijke gemeente van Filippi moet zich daardoor geen schrik laten aanjagen. In geen enkel opzicht, zegt Paulus. En schrik aanjagen, dat verwijst hier naar een beeld van schichtige paarden die in paniek raken en die op hol dreigen te slaan. Nou zegt Paulus, laat je door die vijandig gezinde burgers van Filippi nou geen schrik aanjagen, gemeente. Raak niet in paniek. Laat je niet intimideren, maar houd stand. Weet dat verdrukking hoort bij een Christus gericht leven. Vers 29 en 30. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt. En nu van mij hoort. Paulus benadrukt dus dat het lijden om het geloof in Jezus Christus een genadegeschenk is. De Filippenzen worden aangespoord om pal te staan voor het evangelie, toegewijd te zijn aan God ook al brengt dat vervolging en verdrukking met zich. Lijden om de naam van Jezus, lijden om Christus wil, is dus een voorrecht. En tegelijkertijd, zegt Paulus, is het een teken van jullie redding, van jullie behoud. En daarbij wijst hij op eigen ervaringen. Want Paulus werd op zijn eerste zendingsreis in Filippi mishandeld, gevangen gezet. En die Filippenzen hebben dat nota bene met eigen ogen gezien. En ook nu verwijst Paulus naar zijn gevangenschap in Rome, waarvan de gemeente zal horen als ze zijn brief hebben ontvangen die hij gaat bezorgen via Epafroditus. Geloof is een genadegave van God en dat accepteren wij al te graag. Maar dat lijden om de naam van Jezus een genadegave is, daar lopen we vaak liever voor weg. En toch is het zo. Want God gebruikt ook het lijden als een middel om zijn plannen in u en mijn leven uit te werken. Door vervolging, verdrukking, hebben wij deel aan het lijden van Christus. En dat lijden, dat brengt geen scheiding met Christus, maar veel meer een verdieping van onze eenwording, van onze vereenzelviging met hem. Gemeente, ook wij ontkomen niet aan het lijden om Christus wil. Immers, als wij de kant van Jezus Christus kiezen en hebben gekozen, dan zullen wij deel hebben aan dat lijden. Als ze mij vervolgd hebben, zei Jezus, dan zullen ze ook u vervolgen. Misschien niet zoals op vele plaatsen in deze wereld, waar gelovigen inderdaad vervolgd, verdrukt, gevangen worden gezet, gemarteld en zelfs gedood worden. Maar toch zeker wel ook in ons land, in de vorm van spot, van hoon, van smaad, van haat misschien wel en discriminatie. Christenen zijn ook in onze samenleving een steeds kleiner wordende minderheid aan het worden. En daarmee wordt steeds minder rekening gehouden. Het zal ons ook steeds moeilijker worden gemaakt om ons christelijk geloof en onze christelijke levensstijl te bewaren, vast te houden. Denk maar eens aan de inspanningen van die politieke partijen die erop uit zijn om elke joods-christelijke wortel van de kerk in onze samenleving te verwijderen. Wat is ons geheime wapen daartegen? Ons geheime wapen daartegen is dat wij gesloten geleden hebben op het grond van ons geloof in Jezus Christus. Opdat de eenheid van Christus gezien zal worden. En die eenheid, die wordt niet door ons gemaakt. Nee, die eenheid is ons in Christus gegeven. Wij hebben de taak om die eenheid te bewaken, te bewaren en ons te wapenen tegen verdeeldheid. Immers is het niet juist verdeeldheid die ervoor zorgt dat mensen buiten de kerk moeite hebben met ons, met de kerk en met het evangelie van Jezus Christus. Als de wereld aan ons dagelijks leven het getuigenis van de liefde en de eenheid in Jezus kan aflezen, niet kan aflezen, dan zal zij zeker niet de moeite willen nemen om naar het getuigenis van het evangelie te luisteren. En daarom roept Paulus in de gemeente van Filippi op een voorbeeld te zijn in liefde en in eenheid. Hoe doen we dat? Dat is ons tweede punt. Door eensgezind Christus ook uit te leven in de eerste plaats hier in de gemeente. Door hem hier gestalte te geven. Hoofdstuk 2 vers 1 en 2. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, zegt Paulus, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Het woordje als, wat hier vier keer wordt gebruikt, dat vind ik eigenlijk niet zo goed vertaald. Want Paulus bedoelt deze zaken niet voorwaardelijk, hè, dat het zo mocht zijn. Nee, Paulus heeft daarover volstrekte zekerheid dat het zo is. En daarom zou ik het beter kunnen vertalen met omdat. Paulus is immers blij dat de gemeente al ruimschoots voldoet aan de voorwaarden van een Christusgericht leven. Je zou kunnen zeggen, de benodigde geestelijke bagage is volop aanwezig. Het leven in en door Jezus Christus krijgt in de gemeente al gestalte. Het geloofsfundament is al lang gelegd. Maar nu, zegt Paulus, komt het voor jullie op aan, Filippenzen, om mijn blijdschap volkomen, compleet te maken. En daarom zou je beter kunnen lezen het als volgt. Omdat er enige beroep op u gedaan mag worden, omdat er enige bemoediging is der liefde, omdat er enige gemeenschap is van de geest, omdat er ontferming en barmhartigheid is, daarom, Filippenzen, kunnen jullie mijn blijdschap compleet maken door ook eensgezind te zijn, dezelfde liefde te hebben, één van ziel te zijn en één van gevoelen. Paulus had namelijk al veel steun en ontferming en medeleven van de Filippenzen ondervonden. Hij had hun liefde, hun troost, hun barmhartigheid en gemeenschap voortdurend ervaren. De betrokkenheid van de gemeente was een en andermaal zichtbaar geworden in hun voortdurende voorbeden voor hem en voor hun praktische ondersteuning in zijn werk van het evangelieverkondiging. En in hun intense betrokkenheid bij het werk van Paulus hadden zij meer en meer de Heer Jezus Christus laten zien. En de waardering van de apostel voor hun betrokkenheid was groot. Maar ondanks al deze positieve dingen was er in de gemeente ook sprake van oneenigheid en verdeeldheid. En daardoor wordt de vreugde van de apostel getemperd, zou je kunnen zeggen. En daarom roept hij ook op om die blijdschap die hij heeft over de gemeente, om die volkomen, compleet te maken. Hoe? Nou, zegt Paulus, door eensgezind te zijn. Letterlijk staat daar, door hetzelfde te denken, gelijk te denken. De Filippenzen worden opgeroepen om hetzelfde te gaan denken, dezelfde grondhouding of mentaliteit te hebben. Eensgezindheid is hetzelfde denken en hetzelfde doen als vrucht van het evangelie. En vandaar dat Paulus ook spreekt over eenheid in liefde van ziel en van gevoelen. Dit houdt overigens niet in dat we allemaal hetzelfde zouden moeten zijn. Nee, ik pleit en Paulus pleit niet voor uniformiteit, maar voor pluriformiteit. Maar wel in een eensgezinde liefde tot Jezus Christus. Want de liefde tot Jezus Christus en daardoor tot elkaar zijn het handelsmerk van een christen. Ze maakt het verschil tussen de gemeente en de wereld die alleen de eigen liefde promoot. Het probleem van de Filippenzen was dat egoïsme, trots en zelfhandhaving voor verdeeldheid zorgde. En ik denk, en ik blijf ook bij mezelf, dat dat een herkenbaar probleem is, nietwaar? Want zeg nu zelf, wie van ons heeft daar geen last van? We kunnen toch zo vol zijn van onszelf? En hoe vaak staan we niet op onze eigen rechten en drijven onze zin door? Allemaal lopen we dit venijnige virus op. In de gemeente, maar thuis, op je werk, op school, waar dan ook. Met als gevolg dat we niet langer de ander, maar alleen onszelf op het oog hebben. Onze eigen positie, onze eigen erkenning. De Bijbel zegt dat zulk streven zinloos is, inhoudsloos. Het houdt ook geen stand. Nee, zegt Paulus, de christelijke houding is de ander in nederigheid hoger te achten dan jezelf. Eenheid in Christus kan niet zonder nederigheid. Nederigheid en eenheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zijn niet los verkrijgbaar. Waar trots en hoogmoed de boventoon voeren, daar verdwijnen eenheid en harmonie als sneeuw voor de zon. En het tegengif, zegt Paulus, tegen trots en tegen hoogmoed, het is heel praktisch, is de bereidheid om jezelf te willen vernederen. Voor God in de eerste plaats, maar ook voor elkaar. Hoe? Nou, zegt Paulus, door hoger te denken van de ander en lager te denken van jezelf. In de Griekse en de Romeinse cultuur werd nederigheid verafschuwd. Het werd gezien als een gemis aan persoonlijkheid. Als een zwakte. En dus een oneervolle eigenschap. Het stond gelijk aan de kruiperigheid en de slaafsheid van een slaaf. In de christelijke cultuur is nederigheid een deugd. Een eervolle eigenschap. Het is een bewijs van persoonlijkheid. Want degene die kent zichzelf, die is zich bewust van zijn eigen zwakheid, zijn eigen wijsheid en zijn eigen onwaardigheid, zijn eigen onvolmaaktheid. Die beseft dat hij van zichzelf zwak en onmachtig is en daarom ten volle is aangewezen op de leiding van Gods geest en Gods woord in zijn leven. Zo iemand die staat dus niet boven de ander, omdat hij meer geestelijke bagage heeft, meer aanzien of status of macht of rijkdom heeft. Nee, een nederig christen, en nogmaals, ik zeg dit echt ook met besef van eigen zwakheid hierin, een nederig christen gunt de ander de ruimte. Die heeft geen behoefte om zich superieur te voelen, maar die is bescheiden. Die verwijst zichzelf naar de allerlaagste plaats. Ons denken en ons doen moet daarom gericht zijn op het belang van de ander. We zijn immers geroepen om elkaar te dienen. Waarom? Nou, niet omdat de ander beter is. Nee, omdat Jezus Christus dat van ons vraagt. De praktijk is helaas anders. Binnen en buiten de gemeente, moet ik zeggen. Want hoe moeilijk vinden wij het niet om onze mening op te moeten geven, uit respect voor de mening van een ander. Hoe moeilijk gaat het ons niet af om dat te doen? Het liefst schrijven die anderen meteen af als onze mening verschillen. Nee, nederigheid ligt ons niet zo. Bescheidenheid is bij ons vaak ver te zoeken. Maar Paulus roept ons op, elk christen, in Romeinen 12 vers 3, om niet hoger te denken dan jezelf. Maar, zegt Paulus, laat de gelovigen denken in bescheidenheid. Heb geen mening over jezelf die groter is dan je bij je past. Denk niet te groot van jezelf, maar wees bescheiden in je denken. Wees bereid om meer te letten op het belang van de ander dan op je eigen belang. En dat kan alleen, zegt Paulus, dat kan alleen als er bij ons de bereidheid is om te willen zijn als Jezus Christus. Vers 5 van hoofdstuk 2. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Jezus Christus was. Paulus zegt, wees bedacht op datgene wat de Heer Jezus Christus dacht. Leer te denken en te handelen zoals Hij. Neem zijn grondhouding, zijn mentaliteit over. Volg zijn voorbeeld na. Wees als Jezus. Die gezindheid van Jezus moet de grondslag zijn van ons denken en ons handelen. Weet u, als ons hart boordevol is van Jezus Christus en niet van onszelf, dan staat zijn persoon en zijn werk centraal in ons dagelijks leven. Dan leven we uit hem. Dan spreken we met één mond, één stem. Zoals Paulus in 1 Korinthe 1 vers 10 ook uit naam van Jezus Christus de gemeente vermaand. Dat u allen eensgezind bent in uw spreken. En de NBG heeft daar weer eenstemmig te zijn. En dat er onder u geen scheuringen zijn. Maar dat u, let op, hecht aan één gesmeed bent. Eén van denken. Eén van gevoelen. Als Jezus Christus niet het doel is van ons hart, dan zal onze liefde uitgaan naar onszelf. Naar onze eigen belangen. Maar een Christusgericht leven wordt bezield door slechts één gedachte. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? We moeten ons niet primair spiegelen aan elkaar, maar aan Christus. Niet kritisch kijken naar het verkeerde gedrag van de ander. Of niet zozeer letten op je eigen, in jouw ogen, goede prestaties. Geen hoge dunk hebben van jezelf. Maar Christus, Jezus, navolgen. In zijn spreken, in zijn nalaten van de zonde, kortom, in zijn gedrag, met zijn gezindheid, in zijn nederigheid en bescheidenheid. Door op Christus te willen lijken, wordt een eenheid en gemeenschap in de gemeente bevorderd. Onze houding ten opzichte van mensen wordt dus bepaald door onze houding ten opzichte van Christus. Onze houding ten opzichte van mensen zegt daarom veel, zo niet alles, over onze houding ten opzichte van mensen. Hoe wij met anderen omgaan, laat zien hoe wij met Christus omgaan. En om dit te illustreren, had Paulus kunnen wijzen op zijn eigen leven. Hij had net als tegen de Corinthiërs, tegen de gemeente van Filippi kunnen zeggen: wees navolgers van mij zoals ik Christus navolg. Immers, zolang de apostel tijd van leven had, had hij zich helemaal gegeven aan de verkondiging van het evangelie van Christus. Heel zijn dagelijks leven was gestempeld door deze onzelfzuchtige, Christusgerichte houding. Alles draaide om Christus in het leven van Paulus. Alles was ten dienste van Christus in het leven van Paulus. Christus had hem alles gegeven. En dus wilde Paulus niets liever dan zich volledig dienstbaar maken aan de verkondiging van zijn evangelie. Uit passie voor de Heer Jezus zag Paulus dus af van alles wat hem kon belemmeren om zijn dienst aan Jezus Christus uit te kunnen voeren. In hoofdstuk 3 vers 7 en 8, het is ook vorige week geciteerd, daar schrijft Paulus: maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, letterlijk staat er uitwerpselen van dieren, opdat ik Christus mag winnen. Wat had Paulus al niet opgegeven in zijn leven? Zijn afkomst, zijn opleiding, zijn status. Kortom, alles wat een mens groot maakt in eigen oog. En waarom had hij dat gedaan? Omdat hem dat alles kon hinderen in het beter leren kennen van Jezus Christus en het gelijkvormig worden aan hem. Paulus verlangde ernaar naar de gezindheid van Christus om te zijn zoals hij was. Daar zet hij echt alles voor opzij. Daar had hij werkelijk alles voor over. Daar jaagde hij naar, omdat hij door Christus Jezus gegrepen was. Paulus had dus zijn eigen leven als voorbeeld kunnen stellen aan de Filippenzen. Maar hij doet dat niet. Nee, de apostel neemt als voorbeeld de nederigheid en de onzelfzuchtigheid van Jezus Christus zelf. Het ultieme rolmodel van een Christusgericht leven is immers toch het leven van de Heer Jezus zelf. Christus uitleven in de wereld en in de gemeente, dat kan ook alleen wanneer wij bereid zijn ons in te leven in de persoon en het werk van Christus. En dat is mijn laatste punt. En Paulus laat dat zien in de vorm van een lied over de menswording van Christus. Een lied dat hij misschien zelf geschreven heeft of heeft overgenomen van een andere auteur. Maar het is niet bedoeld als een theologische uiteenzetting over de menswording van Christus. Nee, het is een illustratie van wat het betekent om de juiste christelijke gezindheid, de mentaliteit, te hebben. De apostel beschrijft heel dichterlijk hoe Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof geacht heeft om aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Vers 6 en 7. Jezus Christus is de eeuwige, ongeschapen Zoon van God. De geloofsbelijdenis van Nicea zegt: de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen als de Vader. God de Zoon is volmaakt één met God de Vader. Bekleed met dezelfde goddelijke macht en heerlijkheid. En toch heeft hij aan zijn hoge status, zijn hoge positie en goddelijke voorrechten niet willen vasthouden. Nee, hij zag vrijwillig af van zijn hoge status en heeft gekozen in alle nederigheid en bescheidenheid om volledig mens te worden zoals u en ik. Jezus Christus koos voor een aardse status diametraal tegenover zijn hemelse status. Hij werd notabene onderdeel van de schepping die hij zelf had gemaakt. Jezus, zoals dat zo mooi heet, incarneerde in de mensheid. Dat betekent, Jezus kwam de menselijke wereld binnen. Hij, de volmaakte God, vereenzelvigde zich met onvolmaakte mensen. Met schepselen die hij notabene zelf gemaakt had. Hij, de schepper van hemel en aarde, werd een schepsel zoals wij. De koning der koningen werd een nederig en onzelfzuchtig dienaar van mens. Gemeente, is er een groter en scherper contrast denkbaar? En daarom is de bron van ons christelijk geloof de volmaakte onzelfzuchtigheid en nederigheid van Jezus Christus. Hij heeft voorbeeldig laten zien dat je een mens kunt worden die zichzelf weggeeft aan anderen. Jezus zocht geen podium voor zich om zichzelf te promoten, te bevoordelen, maar uitsluitend het belang van ons zondige mensen op het oog. Daarom kwam hij als mens, ja veel meer nog als slaaf van u en mij, om ons volmaakt te willen dienen. God, de eeuwige, ongeschapen, volmaakte Zoon van God, kwam naar deze wereld om zichzelf te willen vernederen. Tot aan de dood van het kruis. Aan het vloekhout van Golgotha. De straf voor zondaars en slaven. Voor zondige mensen zoals u en ik. Ja, voor ons stervelingen is de dood een natuurlijk proces. De dood is het loon van de zonde, zo weten we. Maar voor een zondeloos mens als Jezus was de dood geen natuurlijke zaak. Zonder zijn toestemming had de dood geen enkele macht over hem. Maar hij legde zijn leven vrijwillig af. In Johannes 10, vers 18 zegt Jezus: niemand neemt het leven mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb de macht te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Weet u, het mysterie van Kerst is dat Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord en bekleed was met dezelfde heerlijkheid als God de Vader, bereid was om als mens in deze wereld te komen. Geboren uit een eenvoudige vrouw, geboren te midden van eenvoudige mensen in een eenvoudige stal. Maar het is een nog veel groter mysterie dat van Pasen. Dat de eeuwige en ongeschapen Zoon van God ook vrijwillig bereid was om zich te laten doden door zijn schepselen. Om te sterven aan het kruis. Zie hier de totale ontluistering van de Godmens Jezus Christus. Dit is nu wat de Bijbel noemt ontlediging. In vers 7. Dat betekent jezelf leegmaken waar je helemaal vol van bent. De eeuwige Zoon van God was boordevol van de heerlijkheid van God de Vader. Maar hij gaf die goddelijke heerlijkheid prijs. Hield hij niet voor zichzelf. Jezus Christus kon niet hoger beginnen en niet lager eindigen. En dat alles uit vrije wil en opofferende liefde voor zondige mensen. Zoals u en ik. En waarom deed hij dat nou? Hij deed dat omdat hij ons belang op het oog had. Omdat hij ook aan ons dezelfde goddelijke heerlijkheid en alle goddelijke voorrechten zou kunnen geven. Opdat wij één zouden worden met hem. En daarom bidt Jezus tot zijn Vader in het hoge priesterlijk gebed voor zijn discipelen, maar ook daardoor voor ons. En hij zegt, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn, zoals wij, God de Vader en God de Zoon, één zijn. En in vers 24 zegt hij van hetzelfde hoofdstuk, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt. Omdat u het mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. En onze vraag, of wij die gezindheid van Christus willen aannemen. Of wij diezelfde onzelfzuchtige en opofferende liefde willen nastreven die hij heeft laten zien. Hoe? Door ons te willen vernederen. Door vrijwillig af te zien van wat wij graag zouden willen. In het belang van een hoger doel. Namelijk het belang van die ander. Van die broeder of zuster in de gemeente. Christelijke nederigheid is het vrijwillig opgeven van je eigen rechten ter wille van de ander. Zoals Jezus Christus vrijwillig afzag van zijn goddelijke voorrechten ter wille van zondaars zoals u en ik. Gemeente, komende week hopen wij weer, zo de Heere wil, kerstfeest te vieren. We staan opnieuw uitvoerig stil bij het kerstevangelie. We staan stil bij dat kindje in de kribbe. We zingen de o zo vertrouwde kerstliederen. Genieten van de kerstversieringen, de brandende kaarsen en de sfeervolle verlichting. Prachtig allemaal. En het mag ook. Daar is niks mis mee. Maar laten we bij dat alles niet vergeten om ook stil te staan. Ja, ik zou willen zeggen stil te worden van de kern van het kerstevangelie. Dat waar het ten diepste om gaat. En dat is dat Jezus Christus er alles voor over heeft gehad. Dat het hem alles heeft gekost om als kindje in Bethlehem te worden geboren. Dat hij ervoor over had om naar deze wereld te komen. Dat hij als zoon van God afzag van zijn hoge plaats bij God de Vader. Dat hij vrijwillig afzag van zijn goddelijke heerlijkheid en alle voorrechten die daarmee gepaard waren. Om een mens te worden in al zijn beperkingen. En dat deed hij allemaal voor ons. En als we daar ons nou goed van bewust zijn, dan is de vraag van morgen, wat doen wij daarmee? Hoe reageren wij dan op de oproep van Jezus om ons te willen laten leiden door zijn gezindheid? Hij die niets liever ziet dan wij in zijn voetsporen zullen treden. Dat we eensgezind zullen zijn. Eén van zin. Eén van ziel en de geest van Christus. Als wij door de geest van Christus worden geleid, dan zien we vanaf op onze strepen te willen staan in onderlinge relaties. We geven onze rechten en onze voorrechten liever op dan deze te blijven bevechten uit liefde tot Christus. Dan zijn we dienstbaar aan elkaar en dragen we zo bij aan de eenheid van de gemeente. Een christelijke gemeente met gesloten gelederen naar die vijandige buitenwereld. Dat is ook vaak zo het geval. Maar met open relaties naar elkaar. Als gelovigen zijn wij immers ambassadeurs van het evangelie. We zijn samen het zichtbare beeld van Jezus Christus in deze wereld. En als het goed is, komt die wereld door u en door mij in aanraking met de kerk van Christus. Twee totaal verschillende werelden ontmoeten elkaar dankzij de persoon en het werk van Christus. Als gelovigen mogen wij daarom het evangelie handen en voeten geven, doordat we geroepen zijn om naar het voorbeeld van Jezus te incarneren in een wereld die God niet kent. Dat betekent in te treden in de denk- en leefwereld van ongelovigen. Deel te hebben aan hun lief en leed. transparant en mededeelzaam te zijn naar hen over het evangelie van Jezus Christus. Dat is ons incarnatiemodel. Zo wordt Gods ontferming ook in deze goddeloze wereld zichtbaar. Zo mogen we Christus uitleven en inleven en vervolgens weer uitleven door onszelf weg te geven aan een verloren wereld in de liefdevolle gezindheid van Christus. Weet u, als gelovigen naar ons kijken, als christenen, wat lezen ze dan van ons leven af? Hoe kijken ze naar ons? Zien zij ons als burgers van het Koninkrijk der Hemelen? Zijn wij al zo ver ingeburgerd in de hemel, dat bij ons de kenmerken van Christus leven terug te vinden zijn? Of moeten we daar eigenlijk maar niet liever over denken? Omdat we weten dat we voor dat inburgeringsexamen waar we dan zouden voor moeten opgaan, zouden zakken. Omdat we diep van binnen wel weten, ja, dat ons leven nog zo weinig van de gezindheid van Christus laat zien. Omdat we nog moeten erkennen dat ons leven zo vaak egocentrisch, op onszelf gericht is. Het draait in ons leven nog te vaak om ons persoontje en niet om Christus. We zitten vaak liever zelf op de eerste rij. Het kost ons nog te veel moeite om de laagste plaats in te nemen. De plaats van mens die afziet van eigen rechten en geen hoge eigendunk heeft. Het burgerschap van het Koninkrijk der Hemelen vraagt om een stijl van leven die past bij het evangelie van Christus. En het vraagt van ons allemaal, niemand uitgezonderd. Dat vraagt om een hartgrondig verlangen om ons leven te willen afstemmen op Jezus. In eensgezindheid, nederigheid en ontvankelijkheid voor zijn liefdevolle roepstem. Ik kan u verzekeren dat er geen grotere kracht en geen effectiever getuigenis naar deze wereld is dan onze eenheid in de liefde tot Christus en onze dienstbaarheid aan elkaar. Zo mogen gelovigen van alle tijden, van alle plaatsen, in woord en daad meewerken aan het grote, hoge doel van het evangelie. En dat lezen we in 10 en 11, vers 10 en 11 van hoofdstuk 2. Opdat, dat is het doel, in de naam van Jezus zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is het allerhoogste doel. We doen het alles tot heerlijkheid van God de Vader. Gemeente, ik rond af. Vanmorgen mogen we onszelf onderzoeken. Hoezeer de gezindheid van Christus in ons aanwezig is. In hoeverre lijken we op hem? Zijn ons hart en hoofd vol van hem? Zijn we vol passie voor hem? Echt gemotiveerd om elkaar te willen dienen in afhankelijkheid en nederigheid? Als onvolmaakte mensen die zich volmaakt willen overgeven aan elkaar? Het evangelie van Christus roept ons op om anders te willen zijn. Omdat we Christus hebben leren kennen. En als je Christus kent, als je leeft in gemeenschap met hem, dan wordt hij steeds groter en wij steeds kleiner. Dan kijk je naar mensen, ook in de gemeente die hier wel eens dwars zitten. En dan denk je, we moeten samen van Gods genade leven. We moeten samen klein zijn voor God en de minste willen zijn naar elkaar. Gemeente, dat is de geest van Kerst. Dat is de ware gezindheid van Jezus Christus. En daarom bid ik u allen en wens ik u allen dit jaar een bijzonder gezegend kerstfeest. Amen.